enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 33 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 33, de eerste drie versen.
Thank you.
schriftlezing van deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Galaten daar van het tweede hoofdstuk nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Galaten 2. Daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen, in het bijzonder onder degenen die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeef zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. En dat om der ingekropen valse broeder wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. En voor de welke wij ook niet één uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanige zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren hebben mij niets toegebracht. Maar daarentegen, als zij zagen dat mij het evangelie der voorheid toebetrouwd was, gelijk Petrus dat der besnijdenis, want die in Petrus krachtiglijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtiglijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekende, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, het welk zelve ik ook benaastigd heb te doen. Doch toen Petrus de Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, had hij mede met de heidenen, maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degenen die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies, zeide ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij, die een Jood zijt, naar de heidense wijze leeft en niet naar de Joodse wijze, waarom noodzaak gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden, maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde, dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we de Heer een aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat het echt een gemeenschappelijk gebed mag zijn. Want hoeveel keren, gij weet het, staan we te zuchten zonder medezuchters. Staan we te bidden zonder medebidders. O Heren, gij mocht uw kerk bedouwen met die geest der genade en der gebeden. Want dan gaat het als vanzelf. Dan wordt het opgenomen, dat reukwerk, die gebeden der heiligen, hoewel we in onszelf volstrekt onheilig zijn, maar in u begrepen, o dierbare Heer Jezus Christus, zijn we volmaakt en zonder gebrek. Heere, mocht gij alles heiligen, want de meest godsdienstige diensten en bewegingen moeten geheiligd worden, werkingen. En mocht gij ons aanzien in de Zoon uw eeuwige liefde, door wiens werk wij staan en gaan, door wiens werk wij voor u kunnen bestaan, Heere, dat het ook deze dag, deze avond mag klinken, niet alleen klinken, maar ook weerklank, ook weer mag klinken, dat we weerklank hebben op de bergen. Weerklank, een klankbord. Gij kunt dat alleen geven, Heere. Want hoevele malen. En Paulus wist ervan. Dan lijkt het alsof we op de rotsen moeten ploegen, omdat het niet verstaan wordt. Omdat er geen vernieuwing plaatsvindt. Omdat een mens zo laag met zijn gedachten zit, in dat ondermaanse leven zit te vroeten. Ach Heere, uw leer is geen begripsleer. Kan niet verstaan worden met het verstand. Dat is onmogelijk. Kan alleen geloofd worden. En houd ons in dat geloof, houd ons in die leer. Maar ook als we nog onbekeerd zijn en we hebben gedoopt voorhoofd, Heere, bewaar ons ervoor dat we afstand nemen van dat historische geloof. Want al hebben we geen historisch geloof, o Heere, dan verloochenen we onze doop, dan verloochenen we onze opvoeding, dan verloochenen we u. Heere, mocht dat eens naar binnen slaan, want een natuurlijk mens die met een gedoopt voorhoofd bedeeld is, kan niet meer wandelen zoals hij denkt te wandelen. Gij let op ons. Gij let op verbondskinderen. Lieve Heere, dat we ermee met ons hele bestaan u te voet zouden vallen. Of we die inwendige en dat die verbondsgenade zouden mogen ontvangen om inwendige kinderen van het verbond genaamd te worden. En om ook die weldaden des verbonds, om daaruit te mogen leven, uit die weldoener des verbonds. Heren, moet ons alles geopenbaard worden. En daartoe heb gij de dwaasheid der prediking gegeven. Geen ander middel. Predik het woord. Mochten we daartoe bekwaam gemaakt worden, lieve Heren, want in onszelf zijn we ganselijk onbekwaam. We hebben er geen verstand van. Als u, o lieve Heilige Geest, ons geen verstand geeft van God en goddelijke zaken, dan hebben we nergens geen verstand van. En Mefiboset riep het uit, ik ben maar een dode hond. Heren, mochten we ons zo voor uw aangezicht bevinden. Want dan zouden we gedragen worden als koningstafel om de lekkernijen van koninklijke lekkernijen te mogen ontvangen en die te mogen genieten. Om daardoor versterkt te worden in dat allerheiligst geloof. Heren, hoe zwak zijn we, hoe kort van duur, hoe zwak in alles. Gij weet het alles zeer wel. hoe bestreden, hoe aangevochten, duizend zorgen, duizend doden, kwellen ons angstvallig hart, weet de godsdienst niks van. Maar uw volk weet ervan, uw knechten, uw ware geroepen knechten. Maar lieve Heere, gij zijt, wees ons een God van nabij en niet van verre. Want ga onze bestrijders toch te keer, lieve Heere, omdat wij geen wapens hebben in de strijd. Tegen die grote menigte, gij hebt het toch beloofd. En gaan de gatten benden zal hem aanvallen. Maar hij zal er aanvallen in het einde, o mochten we dan zien op die meerdere gat. Want meer dan gat is hier, meer dan Salomo is hier, meer dan David is hier. De zoon van David, die alles regeert en bestuurt naar zijn welbehagen. O lieve Heere, maak ons uw wegen bekend en leer ons uw paden. Uw pad is in de zee en uw weg in grote wateren en uw voetstappen worden niet bekend, tenzij gij ons uw wegen openbaart en verklaart. O Heere, wees gij onze verklader, wees gij onze zaligmakende verklader. Want we kunnen alle kennis buiten de kennis van Christus maar opgeblazen en die weten niks. Indien iemand meent wat te zijn, die weet nog niks, die is opgeblazen, heb geen verstand van God en goddelijke zaak. Maar geef ons verstand met goddelijk licht bestraald, lieve Heere, dat het vanuit dat vernieuwde hart door die lieve geest mag bewerkt worden. En dat is een totaal andere richting zoals er in onze dagen geleerd wordt, eerst in het verstand en dan in het hart. Nee, gij leert het, eerst wordt het hart vernieuwd en dan het verstand verlicht. O Heere, doe het nog onder ons. Breid uw koninkrijk nog uit. En ja, dat we mochten gebruikt worden voor die blinde heidenen. Heere, we waren eertijds zelf blind. En nog, als gij onze ogen niet zijt, o lieve geest, dan zijn we nog blind. En dan gaan we voort in onze blindheid, in onze welvermeende wijsheid, slechts dwaasheid is bij u. Maar uw wijsheid, o Heere, daar is niets tegen opgewassen. Want gij zijt alwetende. Gij zijt die God van vader Abraham, Isaac en Jacob. Heere, als we die God, als we u mogen kennen in het aangezicht van uw lieve zoon, dan is Abraham, Isaac en Jacob zijn geen vreemdelingen voor ons. Dat zijn onze broeders. Dat zijn onze vaders in Christus. Dat zijn onze voorgangers. Dat zijn die in die patriarchale tijd de weg gegaan hebben die al uw volk gaat. Over die smalle weg des levens. Aangegord met kracht uit de hoge. O lieve Heere, die weg heb gij het gepredikt. Zijn de profeten gegaan. Mozes en de profeten, de apostel en al uw kinderen, want het is enerlei weg en enerlei gaan. Lieve Heere, sta ons bij dat we het woord in alle zuiverheid mochten prediken, maar ook met kracht en in de Heilige Geest, want dat geeft veel verzekerdheden, dat we het in verzekerdheid, in de verzekerdheid des Heilige Geestes mogen prediken. Want uw woord is niet twijfelachtig. We kunnen er niet over denken zoals wij erover denken. Zoals de mens erover denkt. Kan niet. We kunnen er alleen over denken. Als gij ons gedachten geeft. Uit uw hemels heiligdom. Lieve Heere. Zegen uw woord. Dat het niet alleen gehoord mag worden. Maar ook verstaan. Want anders dan valt het zaad wel in de akker, maar op steenachtige plaats als het niet verstaan wordt. Dan groeit het direct op. Wordt niet verstaan omdat het geen wortel draagt. Heere, wees gij onze wortel, de wortel Davids, uit het geslacht van Izaï. Wees gij onze God in Christus. Open onze mond, dan zullen we uw lof vertellen. Wat heb je toch beloofd? Ik heb me een volk geformeerd. Die zullen me lof vertellen. Heere, het is de hoogste tijd dat Gij werkt. Het is de hoogste tijd dat Gij werkt. Werk het nog, Heere, opdat de heidenen, de godsdienst zou zeggen, zie, wij gaan met u, want we hebben aanmerkelijk gezien dat God met u lieden is. En Gij zijt met uw kerk, maar betoon uw gezag, uw majesteit, uw macht. Geopenbaard in zwakheid, in menselijke zwakheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Machtig om te weerleggen, machtig om te vermanen. Machtig om te leren. Heere, leer ons, dan zullen we doorgeven. En dat om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefde gemeente, vanmorgen hebben we gepredikt die tekst die gij kunt vinden in 2 Timotheus 5 vers 2. Waar staat en waar het handelt over dat zegel, eigenlijk over twee zegelen. Ik zal u die tekst nog een keer opnoemen. 2 Timotheus niet 5, maar 2 Timotheus 2 vers 19. Eventueel het vaste fundament God staat hebbende dit zegel, de Heere kent degene die de zijne zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. En we hebben het u voorgelezen uit Galaten 2, wat nou feitelijk die ongerechtigheid is. Wat is nou die ongerechtigheid waar Paulus het oog op hebt, wat hij bedoelt? Nou, ongerechtigheid, dat is eigenlijk samengebundeld in het bestaan van de oude mens. U zegt, maar waarom heeft Gods volk dan die vermaning nog nodig? Omdat ze geneigd is om terug te keren naar die eerste man, zoals u dat in Romeinen 7 kunt lezen. Gods volk is vrij van de eerste man, vrij van de wet des mans, vrij van de oude mens. Maar hoe vaak en hoe gemakkelijk Gods volk te verleiden is om terug te keren naar dat oude zuurdeesem, zien we aan Petrus, aan het gedrag van Petrus in Antiochië. En dan scheidt hij zich af van de bekeerde heidenen en dan gaat hij zitten bij de mannen die in achting waren, bij de mannen uit Jacobus, de Joden. Want hij denkt, wat zullen die wel niet denken als ik bij die heidenen blijf zitten. En daarmee gaf hij te kennen dat die heidenen eigenlijk naar de Joodse wijze behoorden te leven. Dat was de dwaling, dat was het dispuut, dat was het conflict. Maar waardoor Paulus opstond om Petrus te bestraffen in alle tegenwoordigheid. Wordt niet meer gedaan in onze dagen. Daar is men ver van afgeweken. Dat is ook een afwijking van de leer van Christus. Als dat niet gedaan wordt. Ik heb er wel eens een dominee over aangesproken. Ik zeg, waarom bestrijdt u de dwalingen niet? Hij zegt, ik heb er geen macht toe. Ik zeg, nou dan moet je helemaal je mond houden. Dan heb je helemaal geen recht van spreken meer. Want daartoe zijn al Gods kinderen en knechten geroepen. Niet alleen om de dwalingen te bestrijden. Want Paulus moest ook het evangelie verkondigen. En dat is de hoofdroeping. Hè, om het woord. Kijk, daar heb je het weer. Het woord. Nou, daar valt nou alles onder. Er valt de tucht onder, er valt de weerlegging van de dwaalleraars onder. En er valt de prediking van het evangelie onder. En er valt ook onder het aanbod van vrije genade. Niet een aanbod van genade zoals in onze dagen leren, maar een aanbod van vrije genade. Ja. En alle schakeringen, het koninkrijk, de leer van Christus is ook veelkleurig in die zin. Dat je maar niet de kleur eruit kunt pikken die je lijkt. Hè. Je ziet soms kinderen, zie je een kleur, dan zeggen ze die kleur lijk ik, die kleur daar hou ik van. Ja. Maar God houdt van alle kleuren, kinderen. Daarom heeft hij een regenboog gegeven, dus daar zie je alle kleuren in. Dat is een verbond aan Noach. Dat hij deze aarde niet meer door het water zal verwoesten. Ja. Think about it. En zo wil de Heere ook dat we het woord preken naar de volle raad Gods. Niet de gedeelte van die raad. Niet de gedeelte, niet eenzijdig. En dat je maar altijd eenzijdig. Ja, het kan soms zijn, en zo worden ook vele reformatoren en oudvaders verkeerd uitgelegd, hè, dat ze in het kader stonden van een bepaalde dwaling waartegen ze te strijden hadden. En dan lijkt het alsof ze eenzijdig zijn, maar je moet altijd, ja, ik roep er niet toe op hoor. Ik roep er niet toe op om nou een bepaalde Luther van A tot Z te kennen. Je moet Christus kennen. Dan ken je Luther ook, want dan ken je ook jezelf. En als je jezelf kent, ken je iedereen. Kijk, dat is heel verkeerd om te verwijzen naar de oudvaders in die zin. We moeten het woord prediken. Ik ben niet geroepen om oudvaders te prediken. Ik ben ook niet geroepen om de catechismus. Ik acht het hoog. Ik acht het oog. Maar het is maar een bijschrift. Hoor. Het is maar een bijschrift. De belijdenisgeschriften, die mag je hoog achten, maar niet hoger als Gods woord. God, daarom preek ik Gods woord. Dat was de roeping van Timotheus. Predik het woord! In alle schakeringen, dan ga je van alle kanten dat woord, en daarom predik dikwijls dezelfde tekst, om het weer eens van een andere kant te belichten. Ja? Want kijk, als de zon nou opkomt, en dan zie je, jongen, er valt een schaduw in die vallei, dan zie je haast niks. Maar als de zon hoger opkomt, dan wordt die vallei verlicht. Dan belicht de zon die vallei van een andere kant. De zon is altijd in beweging. He? Een opgaande zon. Ja, dat is eigenlijk verkeerd gezegd. De aarde is altijd in beweging. En die zon blijft stilstaan. Want het vaste fondament God staat. Hebben we dit zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn. Maar dat moet je wel van alle kanten belichten. He? Zodat Gods volk daar niet een strohalmpje steun uit ontvangt. Maar alle steun. He? Dan moet je alle verborgenheden, ja. Wie is daartoe bekwaam, zou je zeggen? Nou, daar is niemand toe bekwaam. Maar het beliefde de Heer had toch ook engelen kunnen zenden? Ja, die kennen het evangelie niet preken, omdat ze het geheim niet kennen. Het geheim van zaligworden niet kennen. Daarom met die mannetjes uit het stof doen verrijzen. Hè? De grootste vijanden dikwijls. Kijk maar naar Paulus, Saulus van Tarsen. Was een vervolger van de gemeente Gods. En de Heer zegt, deze is mijn een uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heiden. Ik kan het toch niet begrijpen, die man die zouden we toch niet uitgezocht hebben. Dan zeg je nou. Maar we moeten eens verstaan, gemeente, dat God gans anders handelt dan de mens doorgaans denkt. Gans anders. Hij handelt wel overeenkomstig zijn woord, daarom onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Onderzoek het woord. Hoeveel uur besteed je aan het onderzoek van het woord, zeg het mis. Hoeveel uur in de week besteed je aan het onderzoek van het woord? Moet je daarna een kerkelijke bijbelstudie? Dat weet ik niet. Dat is meestal ook niet meer als een café. Mensen krijgen dan onderlinge banden, zeggen ze. Dat is zo'n onderlinge band. Dan vraag ik er wel eens naar. Ik zeg, welke banden bedoel je? Fietsbanden of autobanden? Kijk, als de band nou uit God valt, dan zal ik je nou eens een geheim verklaren. Paulus zegt, wij worden door de liefde van Christus, de liefde van Christus dringt ons. En als dat nou plaatsvindt in je leven, dan word je oprecht. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Dat was toch de sprake Gods tot Abraham? Ja. Zal Abraham van dus op zijn borst geklopt zeggen, nou, ik ben een oprechte man. Nee, dat had hij ook wel afgeleerd, denk ik. Want toen hij naar Egypte ging, loog hij. Hè? Hij zegt, Sarah, dat is mijn zuster, dat is mijn vrouw. Nou ja, u kent het verhaal wel. Maar van toch oprecht gemaakt. Oprecht als de duiven en voorzichtig als de slang. Kijk, hier heb je gelaten twee. Daar heb je nou een oprecht man. En Paulus, moet je goed verstaan, dan zal ik je nog een geheim vertellen. Als iemand uit de wereld bekeerd wordt, dan is die dikwijls vrijmoediger. Was vrijmoedig in de zonde. Maar dan word je ook vrijmoedig in de genade. Dat is ook geen automatisme, maar dikwijls is dat wel zo. En zie je ook bij Paulus. Vrijmoedig in de genade. Hè? Hij was vrijmoedig in het vervolgen van, van de christenen, omdat hij dacht dat die goden daarmee een dienst bewees. Maar ja, toen werd hij van zijn paard geslagen. Toen zegt Christus: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Mij, in mijn volk. Dat is nog zo. Er zijn vele predikanten, het zijn niet meer als christenvervolgers. Kun je man en paard noemen? Ik zal ze niet noemen. God zal ze wel openbaren. Er zijn niet meer als christenvervolgers. Die zitten altijd, en die zitten altijd aan je roeping te plukken. Die zitten altijd een beetje je verdacht te maken. Hè, met allerlei subtiele bewegingen. Maar Saulus van Tarse was vrijmoedig gemaakt in de genade. Hè, dat zien we hier in Galaten 2. Wat gebeurt er? Petrus die wijkt af van de leer van Christus. Sta af van ongerechtigheid. Hij houdt de ongerechtigheid aan de hand. Dus deze tekst die geldt op Gods volk. Jazeker, we zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Dat lichaam, hè, ik heb u er wel eens over gepredikt, dat lichaam van Christus heeft vele leden. En Paulus mocht dat verstaan. Want nu zeggen ze in onze dagen, ja, de hand zegt tegen de voet, ik heb u niet voor nodig. Hè? Zoek het zelf maar lekker uit. Al dat individualisme van die beroerde kerken van vandaag. Hè? Iedereen achter zijn sectarische zuil. Er zijn zelfs kinderen gods die zodanig betoverd zijn. Die zeggen, ik wil niks meer met je te maken hebben, want je bent geen lid van onze kerk. De Heere verwoestte al die kerken. Tot het grond, tot de fundamenten bloot. Maar Paulus mocht het verstaan. Hè? Die was, laat ik zeggen, de hand. En Petrus was de voet. Hij zegt, hey voet, je wandelt niet recht naar de waarheid van het evangelie. Hij voet. Hoe durf je dat te zeggen tegen zo'n hooggeplaatste apostel? Nou, dat durf ik te zeggen, omdat Gods eer dat van me vraagt. Paulus stond ten eerste aan de kant van de Heer, eerst aan de kant van God. En in dat kader had hij ook zijn naaste broeder lief. Is weg in onze dagen, want die zogenaamde broeders, ja, die websites volbouwen, waarin liefde, de vlag van, onder de vlag van liefde, ik heb er nog geen ene druppel liefde van ervaren. Zegt Paulus ook, hè. Die in achting waren, zegt hij. Hij zegt, die hebben me niets toegebracht. Die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Ik heb nog geen druppel liefde van hun ontvangen. Nooit. Dus. Maar weet je wat Paulus, die door de liefde van Christus gedreven werd? Toen die Petrus zag feinzen met de Joden, met die hooggeplaatste broeders uit Jacobus. Toen stond hij op van zijn zetel. En hij zegt, gij die een Jood zijt, zegt hij tegen, hij noemt geen eens zijn naam meer. Want kijk, daar heb je nou het handelen zonder aanziens des persoons. Gij die een Jood zijt. Was te bestraffen. He, want sommigen van Jacobus waren gekomen en at mede met de heidenen, maar toen zij gekomen waren, uit diegene uit Jacobus, onttrok Petrus zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. De vrezen der Joden. Daar worden vele dominees zijn ermee bezet en ze worden niet bestraft. Maar ik heb ze te bestraffen, of ze nou DSA kort heten of DSA lang, dat maakt me niks uit. Ik ga niet boven, Paulus ging niet boven Petrus staan. Ik ga niet boven die predikanten staan. Nee, absoluut niet. Ik heb mijn plaats in te nemen voor God. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Nou, dan moet Gods volk en knechten ook toe aangezet worden. En ze moeten erbij gehouden worden. Want anders, we staan klaar om af te wijken. Ik ook hoor. We staan klaar om af te wijken. Maar dan is Paulus, die verstaat de werking van het lichaam van Christus en zegt tegen hey voet, je gang is verkeerd. Je gang is verkeerd. Of hij was de andere voet. En dan zegt hij, dan moet je nou eens proberen om met je linkervoet de linkerkant op te gaan en met je rechtervoet de rechterkant op. Wat komt er van terecht, denk ik? Wat komt er van terecht? Nou, dat was er nou aan de hand. Petrus ging de linkerkant op, terwijl hij de rechterkant op moest, of rechtuit. En die andere voet zegt, hé, linkervoet, je gaat verkeerd. Je bent te bestraffen omdat je het wel weet welke kant dat je op moet. Maar omdat je het niet doet vanwege de vrezen der Joden wil. En dat is wat onze tekstwoorden leren, die de naam, een iegelijk die de naam van Christus noemt, staat af van ongerechtigheid. Petrus was dat gebod, laat ik het zomaar eens even noemen, ongehoorzaam. Want hij wandelde niet recht. Dat is ook weer zo onmerkelijk. Dat is ook weer zo heel opmerkelijk dat Paulus niet zegt, hé, linkervoet, je wandelt niet recht naar het pad van Gods geboden. Dat zegt hij niet. Hij zei niet tegen Petrus, je bent in tegenstrijd met de wet. Dat zei hij niet. Hij zegt, je bent in tegenstrijd met het heilig evangelie. Wat is de difference? Wel, als je naar de wet wandelt, dan kun je allemaal nog uitwendigheden opnoemen. En dan kun je nog je eigen uitwendig en dan zeg je, nou, kijk eens hoe netjes dat eruit ziet. Maar dat kun je bij het evangelie niet meer zeggen. Dat kun je bij het evangelie niet meer zeggen. Want het evangelie kijkt achter je vestje, om het zo maar, achter je colbert. En uitwendig was Petrus in overtreding, maar inwendig was het ongerechtigheid, omdat hij zelf niet geloofde wat hij deed. Petrus geloofde er niks van wat hij deed. Hij wist dat hij veinsde. Dat wist hij echt. Was een kind een knecht van God. Dan krijg je een wedergeboren geweten, dan weet je dat je in overtreding bent. Dat is geen onkunde van Petrus. Dat was geen, want dan had Paulus hem apart genomen. Maar hij wist het, daarom was hij te bestraffen, daarom wordt hij bestraft in alle tegenwoordigheid. Omdat hij veinsde, nou dat is ongerechtigheid hoor. Veinzing is ongerechtigheid. En dat is de kerk van vandaag. Door de kerk, democratische kerkpolitiek, veinzen ze, zijn het veinzende kerken geworden. En Gods ware getuigende kinderen worden vervolgd. En je moet maar een briefje schrijven als het niet waar is. Want ik betuig dit voor God dat het waar is, dat ik niet lieg. Ja. Het lichaam kan elkanders leden niet missen. Ook die onwaardige leden niet. Nee. Echt niet maar. Maar is er een klein kindje wat de Heere vreest. Die kan hem. Ik heb vanochtend gepredikt die vaders in de genade. Maar zo'n klein kindje, het heeft niks met leeftijd te maken. Of vader, jongeling en zuiver, het heeft niks met leeftijd te maken. Want ik heb al eens meer gezegd. Een man van 90 jaar kan een zuiveling zijn in de genade. En een kind van 6 kan een vader zijn in de genade. U zegt, is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Weet u nog dat kindje van 6 jaar wat verdronken was door de 3 stukken geleid? Kon het vertellen hoe die door die 3 stukken geleid was? Alleen de verlossende namen. Hoe Christus zijn gerechtigheid was geworden. Vader in de genade, kon ouderen onderwijzen. Maar als er een klein kind is die de Heere vreest in de oefeningen des geloofs, die mag een ouder iemand in de genade bestraffen. Jazeker, absoluut. Als hij niet recht wandelt naar het evangelie en het wordt verzwegen, dan breng je een vloek over de gemeente. Ik heb dominees horen preken, die hebben De plichten van een bar mitzwa hebben ze mij gepredikt. Er was een jongetje, als die 12 of 13 jaar oud werd, ik weet niet precies. Dan werd hij ingewijd tot bar mitzwa. En dan werd hij verantwoordelijk over heel de gemeente. En diezelfde dominee die dat gepredikt heeft, zijn praktijk staat er haaks op. Want als hij dat in beoefening mag brengen, dan keren ze zich tegen je als een tegenstander. Ja, die preekmond, die ik heb wel nooit in de leer gedwaald. Je kan Petrus niet beschuldigen dat hij in de brieven, hè, dat is het geïnspireerde woord van God zelfs. En er staan geen dwalingen in Gods woord. Dus daar kan je Petrus niet van. Maar zijn wandel was niet recht naar het evangelie. En dat was nou net het dispuut, het conflict, dat er een conflict kwam tussen. Ja, eigenlijk niet tussen Paulus en Petrus. Zo noemen we dat wel, omdat Paulus Petrus bestraft. Maar God keerde zich tegen. De Heilige Geest keerde zich tegen Petrus. Bij monden van Paulus, zo moet je het verstaan. Zo moet je dat verstaan. Paulus was in de vreze Gods. Net als Jozef was in de vreze Gods toen die Potifera hem probeerde te verleiden. En Jozef uitriep, zal ik zulk een kwaad doen en zondigen tegen God. Dat is buitengewone genade. Dat is ook Gods volk niet eigen. Want we zijn gereed. Tot hinken en zinken zijn we ieder ogenblik gereed. Denk er goed om. Want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Ook in het kader van Petrus. Hoor. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. En daarvoor hebben de leden op acht op elkander te slaan. Ken die zonderen? Ken die zonderen? Er zijn uitzonderingen. Simpson stond alleen. Maar één man met God was de meerderheid. Zie je in heel zijn leven. Ik moet dikwijls beren. Heren, geef me nog een Ramat Lehi. Geef me nog een Ramat Lehi. Geef me nog die bron. Anders wat zullen dan die heidenen uw grote naam belasten. Als we geen woord u ter ere kunnen uitbrengen. Het is een uitzondering. Samuel. Paulus was ook eigenlijk een uitzondering. Hij heeft heel zijn leven moeten strijden tegen de godsdienstige Joden. Hij heeft in zijn uppie, om het zomaar eens te zeggen, heeft hij de leer van Christus moeten verdedigen. Tegenover die Joden die in de besnijdenis waren. Hè? Want in de diaspora leefden vele Joden. En ze zaten Paulus altijd maar op zijn hielen. Altijd maar op zijn hielen. Soms had Paulus een helper. Ja, kun je ook niet opbouwen, hè. Demas heeft me verlaten, was zelfs secretaris van Paulus, heeft me verlaten. Omdat hij de ongerechtigheid liever had boven de gerechtigheid van Christus. De wereld, de toekomstige wereld, lief gekregen. En dan zeggen sommigen, nou ja, dat is nog niet direct dat hij van de genade is vervallen, dat is wel waar. Demas is voor eeuwig verloren gegaan. Maar als je de tegenwoordige wereld lief hebt, dan is de liefde Gods niet meer in je. Of nooit geweest. Er is geen afval der heiligen. Nee, dat is waar. Maar de dwaze maagden zijn nooit heiligen geweest in Christus. En die zijn afgevallen. Een iegelijk die de naam van Christus noemt, staat af van ongerechtigheid. Hoe doe je dat? Hoe hanteer je nou dat gebod? De fariseërs hanteerden ook de geboden van Mozes. Maar dat waren fariseërs, ze deden het wettisch. Is dat geoorloofd? Nee, dat is niet geoorloofd. Je kan het woord misbruiken. Dat doet de duivel ook, die heeft allerlei mooie tekst op zijn lippen. Of de kinderen gods probeert die allerlei oordelen in te blazen. Gods volk moet vermaand worden, ten eerste door het gepredikte woord, maar ook persoonlijk van mond tot mond. En wat de wandel betreft staan ook Gods kinderen onder de tucht van het woord, want zij mogen de vrijheid die zij in Christus hebben niet misbruiken voor het vlees. En nu gaat het niet over, nogmaals, het gaat niet over het struikelen van de zonde, in de zonde, daar gaat het hier niet over. Maar over het afwijken van de waarheid door ongeloof en verachtering in de genade. Net als bij Petrus, hij week af van de waarheid die in Christus is. Maar wie vermaant wie? Nou, in de eerste plaats is het God zelf die zijn kinderen kastijdt als het hem belieft, want hij kastijdt een iegelijk zoon die hij aanneemt. En wie die vaderlijke kastijdingen mist, die is een bastard. Dat zijn niet mijn woorden, dat is niet mijn opinie, dat leert Gods woord. Maar Gods kinderen en knechten moeten ook elkaar vermanen en opscherpen. En als er zijn die profaan zondigen, die moeten in het openbaar bestraft worden. Dat zegt Paulus ook tegen Timotheus, bestraft die zondigen in alle tegenwoordigheid, opdat anderen zouden vrezen. En dat brengt hij zelf in de praktijk tegenover Petrus. Maar Paulus was beslist geen fariseer en hij heeft Petrus ook niet als een fariseer bestraft. Hij ging niet boven hem staan, nee, nee. Hij liet het woord spreken. Hij heeft tegen Petrus eigenlijk gezegd, een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Nou, de onbekeerden worden getoetst aan hun wandel ten opzichte van de wet. Maar de gelovigen in Christus worden getoetst aan de waarheid van het evangelie. Ja? Dat is een zwaardere toets. Petrus werd niet bestraft op grond van de wet, maar omdat hij niet recht wandelde naar het evangelie. Dat legt veel nauwer, omdat het evangelie de graadmeter is en Petrus handelde daarmee in strijd. Het is een genadegave om daarin recht te handelen, want wie meent daarin iets te zijn, die bedriegt ook zichzelf. Wie meent maar zich te kunnen profileren als de knopenontbinder. Er zijn er in onze dagen die zich zodanig profileren. Mis. Dat eindigt dikwijls in de slaapkamer. Dat is een pretentie van John de Labadie. Hij was ook een leerling van de reformatie, John de Labadie. Arminius was ook een leerling van de reformatie, maar daar is het verkeerd mee afgelopen. Labadistisch, dopers. Labadisme. Pretenderen iets te zijn. Wilden een kerk alleen met alleen maar bekeerde mensen. Nou ja. Dwaas. Waarvoor zou je anders dan het evangelie nog moeten verkondigen? Als iedereen al bekeerd is. Huh? De kerk heeft een open deur naar de wereld. Maar als de kerk werelds wordt, kun je die deur wel sluiten. Dan kun je die deur wel sluiten. Kun je heel je kerk wel sluiten. Want er moet eerst het huis op orde komen door waarachtige wedergeboorte, berouw en bekering. En het huis van Petrus was werelds geworden. U zegt werelds geworden? Ja, Joods werelds. Hij keerde zich naar de Joden, keerde zich af van de heidenen. Dat was nou antinomianisme. Petrus deed de wetten niet, want hij leerde dat de bekeerde heidenen moesten leven naar de wijze der Joden. Dat is antinomianisme, wist u dat? De neonomianen doen de wetten niet. En ze hebben de wet dagelijks in hun mond. En die zitten op de stoel van Mozes of maken van het evangelie nieuwe wet. Die doen de wet, dat zijn de antinomianen. Ook die in de zonde leven. En die zeggen dat de wet niet meer te sprake is. En dat je mag in leven zoals het vlees je ingeeft te leven. Dat zijn goddeloze antinomianen. Dat zijn wereldse antinomianen. Maar je hebt ook godsdienstige antinomianen. Heb ik u gezegd. Petrus was op dit ogenblik een antinomiaan. Niet naar de staat, maar naar zijn wandel. Hij keerde zich af om de vrezen der Joden wil. En dat is. En kijk, die vrezen was een wettische vrezen. Het was geen evangelische vrezen. Dat vat je toch wel. Hè? En wettische vrezen is de slechtste raadgever die er bestaat. Angst is de slechtste raadgever die er bestaat. Als je nou je mond houdt vanwege angst. Dan word je beheerst door de duivel. En dat zie je in de politiek, dat zie je in de kerk. Velen houden hun mond. Maar wist je dat die bakker ook zijn mond hield? Die Jozef, waarvan Jozef de dromen uitlegde. Hij denkt, ik zal eerst maar eens zwijgen, kijken hoe ik met die schenker afloop. Nou, dat liep goed af. Hè? Jozef die gaf een verklaring aan die droom. Toen zegt die bakker, jongen, ik kan doorgaan met bakken. Ik ga het ook vertellen. Nou, dat liep slecht af. Toen dacht hij achteraf, had ik het maar niet gezegd. Je hebt van die mensen, die gaan dan houden ze constant hun mond. Want ze zeggen, ja, het loopt altijd verkeerd af. Die man die zegt altijd dat er niks van deugt. Nou, Jozef zegt, ja, er deugt ook niks van die droom. Komt wel uit, hoor. Want je zal gehangen worden en door de vogels des hemels gegeten worden. Nou, het kwam precies uit. Net als Koberig, hè, die liep langs een. Ja, die dominee had hem vaak zitten te benauwen. En toen zegt hij. Koopbrugge voor het aangezicht van de Heer, al liep hij langs een deur, wat zal deze? Begraaf hem, zegt de Heer. En dezelfde week kon die mevrouw. En tegenwoordig, als er iets gebeurt in de gemeente Gods, dan is het alles toevallig. Hè? Dan krijg je van die laster-e-mailen en die proberen dan het oordeel Gods vlak te strijken en die aan het toeval toe te schrijven. Want het wordt niks meer wordt erkend als oordeel. Maar Paulus zegt niet voor niks, als de instellingen Gods ontheiligd worden, er zijn vele kranken, vele slapenden, dan gaat God slaan. Net zoals die sloeg toen hij de zonen van Eli doodsloeg. Omdat Eli de tucht niet hanteerde, deed God het. En hij nam en rukte hem weg uit het leven. Voor eeuwig verloren gegaan, die zonen van Eli. Je moet me niet denken dat het in het koninkrijk Gods alles zoete lieve gerretjes is. Dat moet je echt niet denken. Je moet echt niet denken dat de liefde bestaat uit het zwijgen. Waar Paulus zijn mond wil houden. Nee, hij moest spreken. Dan moet hij tegen zo'n hoge apostel. Want zo zagen ze en zo, dat was hij ook. Hij was door Christus afgezonderd, net als de andere 12. Om het woord uit te dragen. Maar dan gaat hij in Antiochië, gaat hij nou net dat evangelie verloochenen. Hij keerde zijn rug naar die bekeerde heidenen. Ontzettende zonde. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van afstaan van ongerechtigheid. Afwijken van de waarheid, heb ik u gezegd. Van de waarheid die in Christus is. Afwijken van de leer die in Christus is. En dat is een ernstige vermaning voor ons allen. Dat betekent dat Gods volk altijd met bidden en smeken aan de troon van de genade verkleefd moet zijn. Om in die leer van Christus te blijven. Egger, ja, de man is dood. Maar die is afgeweken van de leer van Christus. Die heeft er zelf zijn eigen invulling aan gegeven. Hij heeft een boekje geschreven, Eén in de levende Christus. Maar het is de grootste ketterij die je maar bedenken kan, wat Heger leert. Want Christus, hij heeft Christus gescheiden van zijn leer. Dat zijn de valse leraars. Hoor. Want die niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. En Heger is niet gebleven in de leer. Nee, hij is teruggekeerd als een hond naar zijn uitbraaksel. Dat is een Roomse uitbraaksel. Noemde de paus een lieve broeder in Christus. Dan ben je een antichrist. Want de paus is dé antichrist. Staat in Gods woord. Ik hoorde eens de hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. Las ik ergens. En ik heb het gepubliceerd in dat stuk van antipapisme. Dat moet je maar eens lezen. Moet je maar eens antipapisme invullen in die zoekoptie. En dat lezen, het is een heel groot stuk, maar moet je maar eens lezen. Toen die voormalige directeur van het RD, weet je wat die beweerde? Ken je net zo bastens ongelovig dat ze zijn? Die beweerde dat Paulus nog niet kon weten dat de paus van Rome er zou komen. Nou, dan ben je toch wel een ongelovige hond, zou ik wel van zeggen. Alsof de Heilige Geest dat niet wist, die in Paulus woonde. Kun je nagaan, ze... Kijk, een mens openbaart zichzelf. Uw spraak maakt u openbaar. Dat kon Jozef ook zeggen tegen die bakker. Uw spraak maakt u openbaar. Uw houding. Het is alles wettisch. Ja, tegenwoordig wordt het, dan zeggen ze, ja, spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Maar in Gods koninkrijk is het net andersom. Dan is zwijgen nog geen oud roest. Weet je wat? Welk zwijgen goud was? Het zwijgen van Christus. Toen hij geslagen werd op zijn kinderbank. Hij zweeg stil. Om zijn volk vrij te pleiten. Die geslagen hadden moeten worden. Maar God had geboden, sla die herder. Slaat hem ze. En Christus zweeg stil. Want de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Door zijn zwijgen hebben wij een mond gekregen om te spreken. Goed van de koning, maar slecht van het vlees. Alles afsnijden, ja, dat is onze roeping. Om alles af te snijden wat God en Christus niet is. Moet mezelf ook afsnijden. Maar het vaste fundament, God staat. En daarmee staan zijn kinderen. De Heer kent degene die de zijne zijn. Hij houdt ze staande op dat fundament. Dat is niet ons werk. Ik hoef mezelf niet te handhaven. Hoeft niet hoor. Je mag me gerust van de preekstoel aftrappen hier. Mag ik rust doen. Ja, nou zeg ik dat. Moet je dat goed verstaan hoe ik dat zeg? In het kader dat ik mezelf niet hoef te handhaven. Nee, doet de Heer. Ja. En dat doet hij bij al zijn kinderen en als ze van zijn plek zijn. En dan krijg je een tegenstander. Paulus keert zich tegen Petrus. Was hij nou in de gronderzaak zijn tegenstander? Nee. Nee, Paulus was niet de vijand van Petrus. Maar zo legt de godsdienst het wel uit. Ik heb dat ook eens mogen beoefenen. En dan zeg ik, kijk, zie je, die man die scheldt op zijn vijanden. En dat bedoelde die scheldt op Gods volk. Kijk, zo kleniaans en zo ketters wordt het in onze dagen verkracht. Dat is de waarheid Gods verkrachten. Dat is de ongerechtigheid. Vasthouden en handhaven. Onder de vlag van de waarheid. Onder de vlag van de liefde. He, allemaal van die stinkende mestvlag. Maar Paulus was een oprecht gemaakte man, net als Abraham. Zijt oprecht en wandel voor mijn aangezicht, zijt oprecht. Dat mocht Paulus beoefenen, was ook een genade. Was ook grote genade. Oh. Want anders had er een kerkscheuring ontstaan. Een kerkscheuring. Ja, sommigen zeggen, er was al een kerkscheuring. De heidenkerk en de Joodse kerk. Nou, dat is niet waar. Want ze zijn alle één in Christus. In de eerste christelijke gemeente was er zoveel liefde tot God. En zoveel oprechtheid. Daar gingen ze voor door het vuur. Voor de koning. Omdat ze wisten zeker dat ze zijn gezanten waren. En dat de koning ze zou bijstaan met raad en daad. Omdat ze in zijn handen waren. In zijn beschermende handen, onder zijn macht en onder zijn regering. En Paulus had van Petrus geen kwaad te vrezen. Maar toch, daar lag een groot gevolg zou het hebben gehad als Paulus niet had opgestaan om Petrus te bestraffen. Dan had de kerk verscheurd geworden. Ja, u zegt, die is nou ook verscheurd. Ja, maar is niet Paulus zijn schuld. Hè? Want Paulus stond op in de bres. Dat is weg in onze dagen. Dus ze strijden allemaal voor de eigen kerk. Heeft Paulus dat gedaan? Heeft hij voor een denominatie gestreden toen hij Petrus bestrafte? Nee. Hij heeft voor Gods zaak gestreden. Het was Gods zaak. Daar kun je geen dominatienaam voor invullen. Daar kun je niet de gereformeerde gemeente voor invullen. Want die zal verbranden op de dag des oordeels. Hoor, al die afgescheiden kerken. Al die kerken zullen verbranden. De Heer mogen een regenboog gegeven hebben dat de wereld niet meer zal vergaan door het water, maar wel door vuur. Wel door vuur. En dan zie je al die kerken in brand mee. Heeft hij dat oordeel nou wel eens gezien in een visioen? Ik heb er wel eens een visioen over gezien. De maan zal veranderen in bloed, eer dat hij door luchtig en grote dag des Heren komen gaat. En als je daarvan nou enig besef hebt, volk des Heren in ons midden, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende de dag van Jezus Christus. Ben je ook in die verwachting, of kijk je ook maar als een mol naar deze aarde? Ik moet me vaak beschuldigen en zeg, Heren, ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aards overhield. Heb ik nog geweten. Nog geweten. Maar ik zei ook eens wat anders zeggen. Toen Paulus, ik zei zo zeggen, want ik praat uit de bevinding der zaken. Toen Paulus tenten moest maken, deed hij een vreemd werk. Hij had er geen verstand van. Hij zal allemaal wel verkeerde steken gegeven hebben. Want zijn gedachten waren bij God. Als hij nou veel bezig mag zijn. Overvloedig bezig mag zijn in de dienst van God. En je moet ineens koeien melken. Of je moet ineens de melk kopen voor moeder. Waar je alles overkoopt. Dan sta je erbij en dan kook het over. Ja. En kun je daarvan nog meer dingen vertellen in mijn leven? Toen Huntington bekeerd was. Toen Christus zich aan zijn ziel openbaarde. Moet je dat boekje maar eens lezen. Toen was hij aan het tuinieren. En toen moest hij iets halen in het tuinhuisje. En hij was zo vervuld van de liefde van Christus. Zo vervuld van God. Vol van God. En hij komt er bij het tuinhuisje. En zegt, wat moest ik nou ook weer halen? En toen liep hij weer terug. Oh ja, hij zegt, oh ja, de hark. En toen liep hij weer terug naar het tuinhuisje. Hark, 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 hark. Want anders zou hij het weer vergeten. Hark, hier heb ik. Ja, hark. Maar wat moet ik ermee doen? Hij had hem misschien wel op zijn kop. Want hij was vol van God. Nee, de hark op zijn kop. En toen zette hij de punt van de hark in de... En zegt, oh ja, dom natuurlijk. Ik heb er geen verstand van. U zegt, het komt mij over als ongeloofwaardig. Moet je zelf weten. Moet je zelf weten. Scheelt nog niks. Maar het is wel waar wat ik zeg. Dan heb je geen verstand meer. Of dan lijkt je geen verstand meer te hebben van het aardse. Dat moet wat voor Paulus geweest zijn toen hij opgetrokken werd tot in de derde hemel en terugviel op de aarde. Het moet wat geweest zijn voor Lazarus, die zijn ziel bij God was toen hij stierf en weer teruggeroepen werd uit de hemel om nog een poosje op aarde te leven. Die man die zal zijn linkervoet wel naar zijn rechtervoet gehad hebben in de omgekeerde volgorde. Hij zegt, hoe moet ik nou lopen? Hoe moet ik nou dit of hoe moet ik nou dat? Wel aan me vallen hoor. Want de wind blaast waar hij niet wil. En men weet niet van waar die is en waar zijn geluid of waar die heen gaat. Je hoort zijn geluid maar. Ja. Is een mens ineens voor zijn apropos. Hè? Dan is alles omwaait. Maar als je vol bent van God, ja, dan komt alles ondersteboven te staan. Hè? Wat de tijdelijke betreft. Dan zeg je, ja. Dan moet je naar Amsterdam en dan neem je misschien wel de pomp naar Schoonhoven. Ik heb het wel eens gehad. Eerlijk de waarheid. Ik moest naar een zekere plaats. En ik reed in een zekere direction. En toen ik denk, wat doe ik hier eigenlijk? Ik moest toch naar, ik weet het nou niet meer te herinneren, maar ik weet me nog wel te herinneren dat ik goed verkeerd reed. En dat ik heb een compleet mijn gedachten er niet bij. Want de gedachte was bij de Heer. Bij de dingen van dood en eeuwigheid. Bij de hemelse dingen. Ben je dan zo'n vroom ventje? Nee. Mijn naam kunt u lezen in Romeinen 5 vers 6. Christus is te zijnde tijd voor de goddeloze gestorven. Daar kun je mijn naam vinden. Maar als die goddeloze gedachten krijgen in Christus. Dan reis overal de verkeerde. Dan zeg je nou. En dan ben je bijvoorbeeld delivery truck driver. En dan zeg je nou moet je naar Calgary rijden. En dan rij je misschien wel naar Regina. Dan kom je naar Regina en zeg mag je doen. Vervuld van God en goddelijke zaak. Nou doet de Heer dat niet zo lang, want anders zouden ze hier op aarde niet meer functioneren. Maar dat is wel vaak dikwijls zo, dat Gods kinderen op aarde niet meer functioneren in die zin. Ze hebben er geen belang meer in de handelingen des leeftochts, zou ik je zeggen. Zo staat het ook in de Bijbel, hè, die tot de krijg geroepen is. Wordt niet meer ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. En als je dat. Nou zeg ik niet dat Paulus geen tenten gemaakt heeft, want dat staat duidelijk in het woord. Hè? Om zijn leegheid te vullen? Nee, dat was het niet. Om in zijn onderhoud te voorzien. Paulus die vroeg geen traktement aan de gemeentes. En als het nou zo zou zijn, dan zou geen ene dominee meer een beroep aannemen, want ja, ze kijken eerst hoeveel ze kunnen verdienen. En toen mijn vader nog in functie was, in leven was, toen heb ik hem zijn dominee en mijn vader horen vragen van, zegt Burggraaf, hij zegt, ik moet twee kiezen laten trekken, is dat ook aftrekbaar van de belasting? Nou, dan zak je toch door de grond heen als je dat een dominee of zegt, of vragen. Dan denk ik, man, wordt niet ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Zit er toch niet over in de war? Paulus zegt, ik weet armoede te hebben, ik weet gebrek te lijden. Hij zegt, ik weet ook overvloed te hebben. Maar het is alles rentmeesterschap. Het is alles in Christus. Job wist 10 kinderen te bezitten. Hij wist ze ook kwijt te raken. Hij zegt, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Kan je dat zo makkelijk zeggen? Nou, alleen maar door het geloof. Alleen maar in de vreze Gods. Want anders aan vreest Gods kinderen ook hoor. Ik vrees wel eens als een blad. U zegt dus ook wet iets. Ja, nou ja. Zeg het maar. Weet je wat David zegt? Als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan word ik verschrikt. Dus dan heb ik er toch van geen vreemde. Hè? Mijn voorvader David in Christus, die had het ook. En al Gods volk weet wat het is. Als de Heer maar enigszins zijn nabijheid wegneemt, voor je waarneming, want God is zijn volk altijd nabij. Ik ben met jullie de alle dagen. Dat is wel zoveel keer in mijn hart bevestigd geworden. En ik verwonderde me eigenlijk, want ik wou eigenlijk zeggen, ja Heer, dat weet ik nou wel dat u met me bent. Nou, zegt de Heer, je weet er nog niks van. Want toen het beproefd werd, toen had ik dat steeds nodig. Dat de Heer dat weer zou bevestigen. Anders wist ik me geen raad. En anders weet ik me geen raad. De mens weet toch niet wat hij zegt. De Heer spreekt nooit één overbodig woord, ook niet in de bevestiging. Ook, je kan nooit zeggen, nou dat weet ik nou onderhand wel.
Echt niet.
Er is nooit een woord te veel in wat de Heere tot de zijne spreekt. En Paulus sprak ook geen woord te veel toen hij Petrus bestrafte, want dat was ook een woord op zijn plek. En hij deed het in alle tegen. Hij heeft Petrus niet apart genomen, want het was een publieke zonde. Publieke zonde moet publiek worden bestreden en bestraft. Verborgen zonden moeten verborgen beweend worden. Paulus was op zijn plaats. Hij stond aan Gods zijde. En hij zei tegen Petrus, in diezelfde geest, een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Want hij toetste Petrus niet aan de wet, maar aan het evangelie. Hij zegt, man, je gang is gans verkeerd. Ja. En het is een genadegave om, ik heb al gezegd, om daarin recht te handelen, want het fariseïsme is daarin een groot gevaar, hè, maar ook, en dat is nog een groter gevaar, een Eli-geest. Zwijgen om de lieve vrede wil. We hebben het vanavond nog, dat was ook niet toevallig hoor. Ik heb het maar opgelezen. Maar er zijn er velen die veinzend zwijgen. Dat is de zwijgende godsdienst, hè. Als ze een partij oprichten, dan, ja, het zwijgende christendom. Op zijn best gesproken is het een Eli-geest. En als het gaat om de zonde te bestraffen in het kader van de Bijbelse tucht, om daarin recht te handelen. Ben je Eli niet? Het is hem duur komen te staan. En wat was nou zijn grootste last? Dat zijn zonen doodgeslagen werden? Nee. Hij wist wel dat is gans op zijn plek. Maar dat de ark was weggevoerd, dat was zijn zwaarste last. En daarom brak hij zijn nek toen hij die tijding hoorde. Hè? Want Eli was toch een kind van God. Jazeker. Maar hoe waarschuw je nu tegen de zonde zonder wettisch te zijn? Alleen door de geest van Christus. Door het geloof dat door de liefde is werkende. En dat, ja, ik zou zeggen, aan de ene kant dat vergt geloofsoefeningen, geloofsbeproevingen, dat is waar. Maar het is altijd dadelijke genade, want de Heer zegt op een andere plaats, hij zegt, nou moet je niet voornemen, wat je zelf moet, hoef je niet op te schrijven, wat je nou zal gaan spreken, in die uren zal ik het u geven, zegt hij. En in die uren, toen het nodig was, heeft die Paulus dat gegeven. Dat was dadelijke genade. Dan schiet God dadelijk toe. Ken je dat ook? Dat God dadelijk toeschiet? Of denk je dat het allemaal voorbedachte raden is? Hè? Toen Simpson daar die leeuw ontmoet. Heeft hij toen gezegd, nou wacht even, zoek de leeuw. Ik moet even mijn dogmatiek erop naslaan. Kijk hoe ik handelen moet. Heeft hij dat gedaan? Nee, toen schoot God toe in de dadelijkheid. Van zijn grote kracht. Want daar kon Simpson niet over beschikken hoor. Denk er maar niet om. Dat was genadekracht. Want de Heilige Geest kwam over hem. En de Heilige Geest is sterker dan alle hydraulische kranen op de wereld bij elkaar. Ja. Want die schonk Simpson die kracht, hè, om die hele tempel naar beneden te halen. Die afgodstempel van David. En daar zijn we ook geestelijk toegeroepen om die dagonstempels die zich allemaal refelkerken noemen omver te halen. U moet dat goed verstaan, dat is geen letterlijk, dat is niet zo letterlijk zoals Simpson dat letterlijk deed. Nee. Wat dat ook een grote geestelijke betekenis. Maar Simpson was daar een type van Christus. Heel zijn leven trouwens. Ja, u zegt behalve toen hij zei, zie je, daar heb je de godsdienst weer, hè? Daar heb je de god. Nou, Simpson. Toen hij bij de Lila lag, wandelde hij niet recht naar het evangelie. Dat is waar. Maar Petrus bedreef een grotere zonde. U zegt, Petrus bedreef een grotere zonde? Ja. Omdat Petrus afweek van de leer van Christus. Dat deed Simpson niet. Had hij nog gedaan. Simpson had nooit afgeweken van de leer. U zegt, maar dat, die hoererij, dat is toch ook tegen de leer van Christus? Ja, dat is toch ook tegen de leer van Christus? Ja, dat is ook tegen de leer van Christus. Maar dat waren persoonlijke zonden. Wat Petrus... deed, was geen persoonlijke zonde, daarmee schade die de kerk. Want hij keerde zijn rug toe naar de heidenchristen. Daarmee legde hij eigenlijk een juk op de heidenchristenen wat ze niet konden dragen. En dat bestraft hij in Handelingen 15. Dan bestraft hij anderen, was hij wel op zijn plek. Hè? Er waren twisting, omtrent de joden en de heidenen, was twisting. En dan staat Petrus op, gij die de mensen een last oplegt, die te zwaar is op te dragen, die zelfs onze vaderen niet hebben kunnen dragen, zegt hij.
Toen was hij op zijn plek. Toen was hij goed op zijn plek. Toen was het een Petrus. Toen was het een rots in de branding. Ja. En toen kon hij die hele vergadering het zwijgen opleggen. Ja, ja. Eén man met God is de meerderheid. Dat is Petrus ook hoor. Kijk maar op de Pinksterdag. Eén man met God is de meerderheid. Stond hij erop, mocht hij dat preken. En mocht hij dat 3000 vijanden vellen. Om ze in Christus in te leiden. Niet Petrus. Maar door de mond van Petrus. Door middel van de prediking van Petrus. Deed de Heilige Geest het werk. Hoe waarschuw je tegen de zonde zonder wettisch te zijn? Alleen door de geest van Christus. Hè, door het geloof dat door de liefde is werkende. En ja, geloofsoefeningen, geloofsbeproevingen, maar ook vaak dadelijke genade. En het functioneert alleen onder het kruis. Hè, dat is de ziekte van de kerk van vandaag. Hè, omdat in de huidige prediking de ergernis van het kruis teniet gedaan is. Hè, daarom is er zoveel zwijgchristendom. Allemaal ongerechtigheid. Dus allemaal ongerechtigheid. Want het woord Gods, die beveelt, bestraf, wederleg en vermaan. In alle langmoedigheid. Ja. Maar dat is de langmoedigheid van Christus hoor, dat is niet jouw langmoedigheid. Kruis, de ergernis van het kruis, er niet gedaan. En dan kan iedereen zich uitleven. Dan kan Petrus feinzen met de Joden. En dan kunnen er anderen, kunnen de wet weer teniet doen door in de zonde zich uit te leven. Hè, vroom of goddeloos. Want als de ergernis van het kruis er niet gedaan wordt, dan doet het evangelie geen kracht. Nee. Dat is een evangelie zonder bloed. Dat is een evangelie zonder kruis. Dat is een vals evangelie. En dat is de kerk van vandaag. Een evangelie zonder kruis. Ja, je moet me nou niet van kruisen vertellen dat je nou van een pastorie naar een rijtjeshuis, dat noemen ze tegenwoordig ook al vervolging om Christus wil, die Heemskerk. Dat is toch belachelijk, man. De zaligmaker had geen plaats waar hij zijn hoofd zou kunnen nederleggen. En als hij daar nog een rijtjeshuis krijgt, dan heeft hij nog een paleis. Houdt er toch over op. Paulus die werd voor de leeuwen gegooid. Vervolgd, 40 stokslagen in één. Altijd vervolgd door de Joden, zijn geloofsbroeders. Als een pest uitgemaakt. En tegenwoordig worden ze bewierookt en op een troon gezet. Klopt niks van hoor. Paulus heeft in de gevangenis gezeten. Kan je vandaag niet meer zeggen. Weet je waarom? Omdat ze de ergernis van het kruis er niet gedaan hebben. Daarom wordt er niet één meer vervolgd. Nee. Want dan heb je ook een stem naar de overheid. Christus hing aan het vloekhout der schande, omdat God wilde dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. En als dat uit het evangelie wordt wegvertaald, dan is het een vals evangelie, want dat gaat ten koste van het recht der wet. En dan heb je Christus wel in de mond, maar dan een Christus zonder de wet in Christus. Ik zeg het nog een keer, dan in Christus zonder de wet in Christus. Dan sta je niet aan van ongerechtigheid, dan preek je ongerechtigheid. Dat is een vals evangelie. Dan houd je een evangelie aan de hand en de wet in de andere hand. Daar heb je nou het valse evangelie. De Christus in de ene hand en de wet in de andere hand. Omdat je de wet naast Christus plaatst als een regel des levens. Dat is een vals evangelie. Dat leert het evangelie niet. Hoe wandelt Gods volk dan in het pad van Gods geboden? Alleen door Christus. Meer niet. U zegt dat is toch een aardig portie. Als je dat durft te zeggen, dan kom je in de hel terecht. Als je dat durft te zeggen. Als je dat vasthoudt. Gods volk leeft alleen door Christus. Meer niet. Komt geen wet meer aan te pas. Ja, de wet van Christus. Dat is niet de wet der 10 geboden. Wat is die wet? Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Zoals ik u lief heb. Dat is het gebod van Christus. En Petrus, Paulus had Petrus zo lief dat hij hem bestraft. Hij had Petrus niet over voor het oordeel. Zie, daar heb je nou de ware liefde. Maar er moest eerst recht gesproken worden. Hij moest eerst die schuivende Petrus ze aanwijzen waar die in verkeerd ging. En dat was niet zomaar verkeerd, want het was een gruwelijke veinzing. Ja. En Petrus had Paulus. Ten eerste had hij de liefde tot God. Dat was nummer 1. Maar ten tweede had hij ook Petrus lief, zijn naaste. Had Petrus niet voor die dwaling over. Tegenwoordig kunnen ze je. Dat kan kort dominee Gerritsen laten gaan. Want ja,
Dat is zijn collega en er staat heel de kerkverband op zijn kop.
Zie je het? Ze worden niet gedreven door de ware liefde, want anders zou hij hem bestraffen, omdat hij dwaalde. Omdat hij dwaalt. En al zijn collega's dwaalden.
Want die leren allemaal een wedergeboorte leren zonder de kennis van Christus. Een wedergeboorte begin, dat leert ook de gereformeerde gemeente en de oud-gereformeerde gemeente en de gereformeerde gemeente in Nederland. Allemaal een valse leer, allemaal afgeweken van de leer van Christus.
En toen de pijkende gekomen was, hebben ze gezegd, ja, nou kunnen we niet meer terugkeren, want nou is de hervormde kerk er niet meer, alsof ze wilden terugkeren. Wat een veinzing. Wat een veinzing.
Wat is de kerk? Wat is nou een... Is er nou wel een zuivere kerk? Jazeker. Dat is die één heilige, algemene christelijke kerk. Daar moest veel meer, dat moest veel meer gepredikt worden. Dan zouden de denominaties vanzelf uit elkaar vallen. Als die één heilige christelijke kerk, waarvan Christus het hoofd is. Christus is niet het hoofd van de gereformeerde gemeente. Dat moet je maar echt niet denken. Waar is Comrie het hoofd van? Want die hebben ze als paus aangesteld over de gereformeerde gemeente. Hè? En Malan is ook een soort paus geweest. Ja, nou spreek ik niet kwaad in die zin over Malan omdat hij overleden is. Ja, maar ze hebben hem wel eens een paus vereerd. En ik heb het hem ook wel eens horen zeggen. Dat hij die afgoderij zwaarlijk bestraft. Maar ik heb hem ook wel eens horen klagen dat de godsdienst hem zo haten. Maar ik zeg, man, heb je dat nou zelf niet veroorzaakt met je afgezaaide leer en je afgezaaide kerk? En alles, de Sere Tempels in deze. Tot een ideologie toe. Dat duldt de Heer niet om. Al leed je 10.000 in Malan. God handelt zonder aanzien des persoons. Paulus handelde zonder aanzien des persoons. Hij zegt, Petrus, ik bestraf je omdat je van de Malannenkerk lid wil worden. Dan doe je net of dat je tot de beste kerk behoort. Maar het is een leugen. Want die heidenen zijn net zo goed bekeerd als die joden. Nou, het zou je maar gezegd worden. Ja, werd het maar gezegd. Werd het maar gezegd in onze dagen. Want dan zou dat lichaam van Christus, hè, dat is het lichaam van Christus en dat onderhoudt de Heer zelf. Hè, want hij zal niet dulden dat de poorten der helse gemeente overweldigen. Maar je moet echt niet denken dat het nou alles koek en ei is en dat nou alles zoete lieve Gerritje is. Ik spreek me maar uit in menselijke taal, om de zwakheid uw vlees wil. Maar je moet maar niet denken dat Gods knechten met elkaar omgaan als zoete lieve Gerritjes. Dan moet je die Schotse oude geloofshelden maar eens lezen. Dan moet je die geschiedenis maar eens lezen. Die konden elkaar keihard de waarheid zeggen. En ze bleven toch vrienden in Christus. Broeders in Christus. Want de vriend heeft er altijd lief. Dat is weg in onze dagen. Ze hebben al een zuur gezicht als je een woordje scherp zegt. Dan zit je al te schelden volgens die genormeerde godsdienst in onze dagen. Het is een gruwelijkheid in onze dagen. De afval is massaal geworden in onze dagen. De veinzing. Het loopt ze de broekspijpen uit. En er is geen bestraffer. De bestraffende man wordt gehaat in de poort. Ten koste over de rug van Christus hoor. Over de rug van Christus, dat zal ik je vertellen. En hou je mond maar over die buitenshuizen getuigenissen. Maak eerst maar je huis op orde. En ga tafel staan. Voor die doorgaande reformatie waarin geen denominaties gedood worden. Nou, de Roomse kerk, daar komt niks meer van terecht, want die zal God er niet doen. De PKN is ook een valse kerk, dat is een zusterkerk van Rome, die zal God ook er niet doen. Er komt niks van terecht. Hè? Die de naam van Christus noemt, staat af van ongerechtigheid. Het is een en al ongerechtigheid. Daar is de leer verbasterd, daar is het. Die staan niet op het fundament van de apostelen en profeten. En Gods woord zegt, die zullen niet bestaan in de eeuwigheid. U zegt, is er dan nog wel een ware kerk? Ja, nou daar heb je weer. Die ene. Ik word veel geschreven door jonge mensen. Die zeggen, van welke, als dat dan nou je vraag is, van welke kerk moet ik lid worden? Nou gooit hem dan maar in de vuilnisbak. Hoe word je lid van die één heilige christelijke kerk? Dat moet je worsteling zijn. Niet dat je lid wordt van een denominatie. Als je nou een levend lidmaat mag worden of mag zijn van die kerk van Christus. Ja. Dan ben je geborgen, dan zou je onderhouden worden. De Heere zegt, ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten of zijn zaad zoekende brood. Dan zou je onderhouden worden. Voedsel, deksel en gemeenschap. Dat zijn de rechten gods. En ga je daarin knoeien. Dan zeg je van nou, ik wil toch wel een verzekering afsluiten. Want ja, stel. Mooi. Dan heb je weer dat ongeloof. God vertrouw je voor je zaligheid. Hè, maar je leven, je tijdelijke leven, vertrouw je God nog voor je cent. Dus als dat kruis wordt wegvertaald, dan krijg je wildgroei in de gemeente. Wildgroei, ook onder Gods kinderen. Gods kinderen, als die, het is heel belangrijk hoe die gebakerd worden. Ik heb het u wel eens verteld van die... Ja, we moeten bijna eindigen en we hebben de tussenzang vergeten. Dat geeft het niet. Die tante Margia, die afgereisd naar Immanuels land, kon getuigen van het bloed en de gerechtigheid van Christus toegepast aan haar leven. En als ze dat nou weer een beetje kwijt was, dan zegt ze, nou, ik heb nog een open schuld. En toen werd haar zo'n last op mijn hart gelegd om ze daarin tegen te spreken. Ik zeg, tante Margie, dan zit je niks anders als je vader in de hemel in twijfel te trekken. Dan zit je niks anders als je vader in de hemel verdacht te maken. Dus God verdacht maken. En dat is de mens onder de vloerbedekking gekomen. Hij zegt, nou heb ik altijd God voor verdacht gehouden. Door die vervloekte leer in onze gemeente. Door die open schuld leer. Dan is dat mens mee in de schuld gekomen. En toen zeggen ze op de preekstoel, op de begrafenis. Ja, tante Margie, je hebt in het laatste jaar de vader leren kennen. En zo wordt nou de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden. Want de vader was haar vader al sinds de bekering. Maar dat heeft ze altijd zelf verdacht gehouden door die vervloekte leer. Maar toen gingen ze ervan getuigen, toen hebben ze ervan gemaakt en nu hebben ze de vader leren kennen. Zie je nou hoe er geveinsd wordt? Wordt niet tegengesproken, want ze spreken elkaar allemaal naar de mond. Dan moet je maar zo'n kerk symposium zou ik het als wat is het? Synode, ik weet het niet. Wat heb je er allemaal aan? Heb je niks aan de synode dan? Eerst terug naar de kerkorde van Christus, want anders hebben al die synodes geen zin. Dat is allemaal verdeel en heers. Ja, dan krijg je allemaal van die gemeenteleringen. Nou, wat heb je daar nou aan? Is Gods woord niet genoeg? Moet je er nog wat bij verzinnen? Die daartoe doet of afdoet aan de woord, aan de leer van Christus, die kan niet zalig worden. Kan niet. Ik had vanavond eerst van plan geweest om nu die belijdenis van Athanasius eens voor te lezen. En dan eindigt hij, als je dit niet gelooft, kan je niet zalig worden. Daar ben ik het hartelijk mee eens, want die Athanasius leert van de drie eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid. Moet je maar eens lezen, achter de 12 artikelen staat. Wat wordt er in onze dagen de leer van Christus gerelativeerd? Dat is het tegenovergestelde van afstaan van ongerechtigheid. Want daar wordt in eerste plaats ermee bedoeld om af te wijken van de waarheid die in Christus is. Als je dat afgewijken, als je daarin gaat relativeren, hè, God gaat vereenzelvigen met Belial, Christus vereenzelvigen met de mammon, dan ben je als de zonen van Hofnius en Pinaas en dan ben je klaar om doodgeslagen te worden. Want God ziet de zulke met gramschap aan. Die ijdele waan, die zal God bezoeken. De Heere is geen ledig toeschouwer. Hoe we wandelen. Dan moet je nou niet denken dat ik een gedragstheologie sta te prediken. Nee, ik predik u de gerechtigheid van Christus voor dode zonden. Want goddelozen worden met God verzoend door de dood zijn zons. Maar wat is dan die wandel? Ik heb het u gepredikt. Afwijken van de leer van Christus. Ja. En als je daarin blijft, in die leer van Christus, dan heb je de Vader en de Zoon. Dan kan het toch niet bestaan dat je ook nog eens een keer de kermis bezoekt. Zou dat samen gaan denken? Nou, Gods volk zit wel eens onverwachts op de kermis. Hadden we wel Ga je voor de kinderen wel eens naar een zoo, naar een dierentuin. En ineens hoor je zo'n luid muziek. Dan kun je ook al niet meer wezen. Ik zeg tegen mijn vrouw, we moeten hier weg. Dan wil je kinderen plezier doen. Maar weet je waar je nou een plezier mee kunt doen? Moeders in ons midden. Neem je kinderen nou eens op school. Dan zeg je, kinderen, ik zal u eerst de vrezen des Heren vertellen. Kom, luister toe, mijn gij Godgezinde. Gij die de Heren van harte vreest. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat doe je kinderen nou, om dat maar eens in diezelfde spreekwoordenwijze, of spreekwoordelijke gezegde, om dat nou maar eens zo te zeggen, een plezier mee. Ja, dat is hun ten nut, dat sticht. Maar wat hebt de wereld je te bieden? Ik heb pas geschreven, ik ben niet te vroom om een museum te bezoeken. Nee, ik ben ook niet te vroom om met mijn kinderen in de natuur erop uit te trekken. Daar ben ik ook niet te vroom van. Maar toch lees ik nergens dat, Paulus, dat gedaan heb, want vergeleken bij mijn roeping is maar een arme bezigheid. Of lees je dat Paulus op de toren van Pisa beklommen heeft? Lees je dat? Had hij daar behoefte aan, denk ik? Om je kinderen een plezier, ja. Er zijn natuurlijk allerlei redenen te geven. Spurgeon die ging vaak naar de Middellandse Zee. Want ja, niet om die golfjes te horen kabbelen. Maar dan beelde die zich, dan stelde die die zee van eeuwige genade voor zich. Spurgeon was vaak in zijn latere leeftijd overspannen, zou ik het niet kunnen noemen, maar hij had dikwijls rust voor zijn geest nodig. Of hij daarvoor naar de Middellandse Zee had af moeten reizen, dat weet ik niet. Maar ik zou er geen beschuldigende vinger bij durven leggen, bij die Spurgeon, want die was een zeer geoefend man in de genade. Maar hij heeft het wel eens remonstrants vertolkt. Ja. Ik denk hem ook nog vergeven. Maar het was wel een man, mooi zijn bekering eens lezen. De bekering van Spurgeon. Ik weet geen bekering waar iemand zo lang onder de wet geweest is. Zo lang. Zo zwaar in het oordeel. Zo zwaar. En toen die verlost werd, was ook maar een half bakken dominee. Maar het woord is niet gebonden. Hè? Het woord is niet gebonden. Toen werd hij vrijgezet. En de zoon zijn er eeuwige liefde. Zeg jongen daarachter in de kerk met dat bleke gezichtje. Zie het lam gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Ja. Als de Heer het toepast, dan doet het kracht. Nee. Toen Johannes de Doper dat uitsprak, toen werden de discipelen in de ruimte gezet. Zie het lam gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat kan de vrijmaking betekenen van een ziel. Dat kan de vrijmaking betekenen van zielen die daar gebonden zitten, in de klauwen en banden van de duivel. Zie het lam gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Zie het lam gods. Dat afgestaan heeft van ongerechtigheid. Omdat hij geen zonde gedaan heeft nog gekend, maar tot zonde gemaakt is. Opdat hij de zonde van Gansion op zich genomen heeft en weggedragen in de zee van eeuwige vergetelheid. Zie het lam gods. Die weggegaan is, die Via Dolorosa. Eenzaam en alleen. Om zijn kinderen, om zijn volk, die eeuwige vrijheid te schenken. Zie het lam gods, dat alleen de pers getreden heeft en niemand van de volkeren was met hem. Niemand. Simon Petrus niet, Paulus ook niet. Jacobus dan toch wel? Nee, Jacobus ook niet. Niemand? Nee, niemand. Ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met mij. Daarom, op grond daarvan, ben ik met jullie alle de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. Lieve heren, het is waarachtig waar en zeker dat gij voor ons zijt. Als we tot u behoren, als we uw kinderen zijn, als we uw lichaam zijn, als we uw leden zijn, als we u toebehoren. Door rechtspraak en vrijspraak. Door dat evangelie van vrijmaken. Door dat evangelie van vrije, soevereine genade. Wat een ziel in de ruimte stelt. Zielen daar uw vrees in wond. Heil geheim wordt aan uw vrienden, aan u. Als een vreeverbond vertoond, getoond. Heren, dat onze ogen op u geslagen mogen zijn om hulp of gunst te vragen. Gelijk een vrouw ziet op de hand haars heren om nooddruf te begeren. Lieve heren, het ziet alles op u en blijft alles op u wachten. Doe ons recht, o heren, in Christus. Dat was een, als die weduwe mogen pleiten bij die rechter van hemel en aarde. Op zijn trouwverbond. Doet hij toch grote wonderen, heren. Door een weg van recht. Eerlijk, oprecht gemaakt in Christus. Heren, neem al onze zonden weg van bedrijf en nalatigheid. Nog meer van die van nalatigheid. Mocht gij die wegnemen en genadiglijk verzoenen door uw bloed, o Heere Jezus. Opdat we in uw wegen wandelen, u zouden volgen waar gij ook heen gaat. Het lam volgen waar die ook heen gaat. Door bezaaide en onbezaaide wegen. Alle redenaties het graf in. Omdat wij nooit kunnen denken wat u denkt. Tenzij we met het geloof bedeeld worden. Opdat we dan zullen zien hoe gij het ziet. Lieve Heere. U wil geschieden. Uw koninkrijk komen. Denk aan het vaderlijk meedogen waarop we biddend pleiten. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Toon ze ons, Heer. Openbaar uzelf, maak u heerlijk onder ons in de kracht uw opstanding. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van het Psalm 79. Psalm 79. En daarvan het laatste zangvers. Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En zingen van geslachten tot geslachten. Uw trouw, uw roem. Blijft niks anders over. Maar het is eeuwig genoeg. Uw trouw, uw roem. Uw onverwinbare krachten. Psalm 79, zevende zangvers. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.